Wij waren uitgebreid bij de ondergang van Babel. Niet alleen zoals beschreven in Openbaring 18, maar ook zoals beschreven in nogal wat eveneens uitgebreide oud-testamentische schriftgedeelten, waarin melding gemaakt wordt van wat nog te gebeuren staat. Namelijk niet alleen de val, de ondergang van de een of de andere stad. Nou ja, niet zomaar één. Maar de ondergang uiteindelijk van een heel rijk. Het grote wereldrijk van die dagen. En dat is dan meteen het grote antichristelijke wereldrijk. Het rijk van de koning van Babel uit Jesaja. Eigenlijk ook van de vorst van Tyrus, daar hadden we het vorige keer, denk ik, meen ik, even over. De ondergang namelijk van het rijk van de god deze eeuw, de overste van de macht der lucht en hoe het allemaal heten mag. Het heet trouwens ook nog het rijk van die tien statenbond uit hoofdstuk 17 en uit hoofdstuk 13 van Openbaring en natuurlijk uit Daniël 2. Al waren het daar tien tenen en in Daniël 7 waren het tien horens. We hebben die dingen allemaal besproken, al is dat inmiddels ook alweer enige tijd geleden. Maar al die dingen komen hier samen. Het is de ondergang ook niet alleen maar van een rijk, of ja, misschien moet ik toch zeggen van een rijk. Maar wat er ten onder gaat is niet alleen het machtssysteem als zodanig, maar het is de hele economie, daar hebben we vorige keer wel bij stilgestaan, omdat het ook uitdrukkelijk beschreven wordt. Daarmee ook de hele rijkdom deze wereld, want ik heb geprobeerd u uit te leggen, zo goed als en kwaad als dat kan, dat die hele rijkdom van de wereld, ja, wat is dat eigenlijk? In hoge mate is dat een hondje. Een idee fix. Een idee fix. Een idee. Dat weet u misschien niet, maar dat, omdat het voor u persoonlijk niet zo geldt. Maar als we nou praten over rijkdom en dus over geld. Ja, geld, dat is niks. Geld, dat is een ruilmiddel. Dat is niks. Dat zijn een paar getalletjes in een boekhouding. Volgens sommigen is het een stukje papier. Het is wel wat duur papier, verhoudingsgewijs moet ik u zeggen. Maar het blijft gewoon papier. En vroeger moesten wij leren, de baas, geld is niet van blik. Bij nader inzien bleek het toch van blik te zijn. Maar goed, wij zeggen dat allemaal, het is maar een wassen neus. Dat hele gedoe en dat. Ja, of je dat kunt voorstellen of niet. Maar van de ene dag op de andere kan dat ineens afgelopen zijn om onduidelijke redenen. De redenen zijn gewoon dat niemand nog echt vertrouwt in die cijfertjes. En niemand gelooft meer in de waarde van dat papier. Waarna ik me altijd afvraag, maar waarom zou je er eigenlijk in geloven? Omdat het tot nog toe werkt, enigszins. Maar als iedereen zijn vertrouwen daarin opgeeft, nou ik geloof er niet meer in, dan bestaat het ook niet meer. Dan is het er ook niet meer. En dan heb je dus een krach, heet dat. Dan stort de beurs in en dan ligt de economie plat en dat duurt jaren, want dan moet het helemaal van de grond af aan overnieuw worden opgebouwd. Dat moet ook wel, want in werkelijkheid, rijkdom is een in ons economisch systeem een zeer betrekkelijk begrip. Maar ik kan het niet elke keer uitleggen. Ons systeem, ons kapitalistische systeem, begrijp me goed, ik weet ook niet een ander systeem behalve het Bijbelse, maar daar is niemand voor geporteerd. Maar ons kapitalistisch systeem kan alleen bestaan zolang economie groeit. Dat moet wel, anders brengt het geen rente op. Rente is meerwaarde, dat kan alleen als het groeit. dan lijkt het alsof het wat opbrengt. Dat is niet zo, maar dat lijkt omdat het groeit. En als het dus niet meer groeit, dan bestaat het niet meer. Dan valt het hele systeem in elkaar. En vroeg of laat gebeurt dat, want er komt een keer een einde aan de groei, heeft iemand ons ooit eens geleerd. Bleek wel mee te vallen toen, wanneer dat maar was, enige decennia geleden. Maar ja, het is al enige malen voorgekomen in Europa en in heel de wereld, zelfs in Amerika niet te vergeten. De grote malaise in 1929, 1930 heeft jaren geduurd. En hier in Europa hadden we, ik heb ze nog gezien ooit wel eens, van die Duitse biljetten van een paar miljoen of zelfs van een miljard mark. Dat betekende niks. En toen kwam Hitler. Ja, dan moet er weer wat opgebouwd worden. Wat ga je dan doen? Ga je oorlog voeren? Dat is, zo gaat dat. Als een land failliet gaat, dan ga je oorlog voeren. Als de wereld failliet gaat, ga je ook oorlog voeren. Want dan moet je zien dat je op wederrechtelijke wijze aan de kost komt. Dus als je zelf niks meer kunt kopen, ga je het gewoon jatten. Dat is eigenlijk in het kort mijn kortste samenvatting. Die is wetenschappelijk niet verantwoord, maar op de lagere school, dat heet ook al niet meer zo, moet dat kunnen ongeveer. Dat is de eenvoudige verklaring daarvan. En als het helemaal uitgebreid moet, dan begrijpt niemand er meer wat van, ook de beste economen begrijpen er niks van. Hebben ze mij verzekerd, sommigen schrijven daar zelfs boeken over, die zeggen wij begrijpen het ook niet, en daarom weten we ook niet wat er gebeurt. Het is te gecompliceerd en het is alleen maar een rekenmodel. En van de ene dag op de andere is dat gewoon over. Dan heb je geen gekken meer die ergens geld voor geven. Ze vertrouwen het niet, ze hebben het ook niet, ze weten niet hoe ze het doen moeten. En dan zijn de dingen niks meer waard. Dan heb je een postzeggenverzameling, weet je wel. Dan moeten mensen met de oude postzeggers terwijl er helemaal geen postdienst meer bestaat, geloof ik. Bestaat het nog eigenlijk? Oude postzegels. Vroeger werden kapitalen uitgegeven, tonnen betaald voor iemands postzegelverzameling. In werkelijkheid is het niks waard. Het is gewoon papier. Totdat iemand een gek er iets voor geeft. Nee, ik vind gekken vind ik leuke mensen. Moet ik eerlijk. Nee, dus ik bedoel het niet lelijk. Maar, zo gaat dat. En dus dat gaat met dat wereldrijk gaat dat ook gebeuren. En ik moet er elke dag wel een beetje op lachen. Terwijl tegelijkertijd krimp mijn maag soms ook in elkaar als ik lees wat er allemaal in de krant staat weer, elke dag. Jongen, wat een toestand. Maar eigenlijk is het zo komisch dat al die mensen met een aardappel in de mond en plechtig praten over geld en over economie en over. En het is eigenlijk in werkelijkheid is het niks. Het is flauwekul. Maar goed, zoals de prediker zei, je kunt toch niet meer opeten. En als je meer hebt om op te eten, dan komt iedereen bij je mee eten. Dat schiet helemaal niet op. Je kunt het toch niet opmaken. Je kunt het vererven aan je zoon. Want dan heeft hem, dat is ook een ijdelheid, zegt de prediker, dat een man een zoon heeft. En dan gaat de erfenis daar naartoe en die jaagt het erdoor. En hoeft het bovendien niks voor te doen, dus die heeft ook een nutteloos leven. Dat even nou. Ja, hij is blij met je erfenis. Zijn die mijn teksten hoor, dat staat in de Bijbel. En als ik hier sta, moet ik dat u vertellen. Maar eventueel hou ik me voor de erfenis aanbevolen, dat dan weer wel, maar dan moet ik even opzij gaan staan zo. Zoals de man zei, weg met het kapitaal, zet het maar bij mij op de stoep. Dat was Wim Kam. Weet u dat nog of niet? Was dat voor uw tijd? Ja. Nou, zoiets. Dus al het kaneel en het reukwerk en de welriekende zalf en wierook en wijn en olie en meelbloem en tarwe en lastbeesten en schapen en van paarden en koetswagens, lichaam en zielen der mensen. Let op de twist aan het van dat vers 13. De zielen der mensen. Al rijkdommen, maar de mensen zijn zelf ook bezit geworden. Nou ja, van de Belastingdienst. Of waarvan dan ook, maar in het systeem, dat is het. Nou goed, ik probeer het los te laten. En de vrucht der begeerlijkheid, uw ziel is van u weggegaan en al wat lekker en al wat heerlijk was, is van u weggegaan. Vers 14 van Openbaring 18. En gij zult hetzelfde niet meer vinden. Want er komt helemaal aan een eind, niet alleen aan de stad, maar ook aan de staat, het rijk en daarmee aan het hele systeem. En het zal nooit meer hetzelfde zijn, want daarna komt de tijd waarin de Bijbelse wetgeving dienaangaande zal worden toegepast. Waarmee ik niet gezegd wil hebben dat men daarna onder de wet zou leven van Mozes. Maar ik wil wel zeggen dat er bij de Heer nou helemaal beginselen zijn die hij bekendgemaakt heeft en die nog nooit zijn toegepast. Niet in Israël, niet in het Jodendom, ever. Dat moet nog in de toekomst gebeuren. Nee, dingen als Sabbatjaar en Jubeljaar zijn nooit gevierd, hoor.
Ze wisten niet.
Er zijn mensen die van alles publiceren in christelijke kring over Sabbatjaren en Jubeljaren en daarmee denken dat vandaag of morgen een keer de Heer komt, omdat het dan een Sabbatjaar of een Jubeljaar is. Hebben ze doorgerekend vanuit het Oude Testament, wat mijn zin is naar mijn beste weten volstrekt onmogelijk is. Omdat onze eigen jaartelling sowieso niet deugt, dat is één ding. Maar het andere is, ze hebben dat nooit gedaan, ze hebben dat nooit gevierd. Staat wel in de wet, maar het is nooit gebeurd. Het is veel te duur. Je kunt het land niet zomaar een jaar braak laten liggen. Dat is zonde. Toch? Dat is een moeilijke uitdrukking zo, maar toe maar. Dan ligt het daar maar staat wel in de Bijbel. En als het land dan spontaan toch wat opbrengt, dan is het voor de vreemdeling, voor de allochtonen, dat, die mogen dat dan. Staat in de Bijbel, echt wel, ja. En de dieren mogen erop en wat dan ook maar, want ja, daar heb je niks voor gedaan, dat groeit vanzelf. Dus dat is van iedereen, dat is vrij, dat is, ja. En wat wij doen is intensieve landbouw, dus we oosten liefst twee keer per jaar, als het even kan. En als het niet hard genoeg groeit daarvoor, dan gooien we er kunstmest op. Enzovoort. Ons hele landbouwsysteem werkt ook niet meer op een normale wijze. Dat moet allemaal met kunstmatige middelen, enzovoorts. Zo maar. Hè? Ja, dat is het ook, ja. We moeten er eerst wat in stoppen voordat er wat uitkomt. Dus dat was niet de bedoeling. Maar goed. Maar ik deed mijn best er niet meer over te hebben, over dit soort dingen. Wat er gebeurd is namelijk, we moeten groeien, we moeten groeien, we moeten groeien. Elk jaar moet het meer. Het land moet meer opbrengen, de koe moet meer melk geven. Heb je wel eens gezien wat de verschrikkelijke uien zonder een koe hangen tegenwoordig? Dat is toch niet toch. Hè? Ik dacht dat het zo. Nee, dat hoort helemaal niet zo. Dat is allemaal gefokt en geforceerd. Want er moet meer en meer en meer, omdat er rente op rente op rente betaald moet worden. En dat is alleen vol te houden als de productie groter en groter wordt. Vandaar de vrouwenemancipatie, die moest in Nederland ook allemaal aan het werk. Dat is niet geen vrouwenemancipatie, dat is vrouwenuitbuiting. Ja, dat moest, want de economie moet groeien. Dat is het. Ja, de kinderen mogen niet werken, dus dat moet moe doen. Dus nou moet moe werken in plaats van. Ja. Nou ja. En de huizen moeten steeds meer opbrengen, daarom stijgen de huizenprijzen steeds meer. En daarom moet je tegenwoordig niet alleen man en vrouw, maar liefst nog een, de minnaressen en zo, maar minnaars moeten ook meewerken om de hypotheek te kunnen betalen en al dat soort dingen meer. Huizen zijn onbetaalbaar, het zijn allemaal brokjes steen, het is een beetje de bouwmateriaal kost niet. Wat denk je wat een baksteen kost? Maar zodra iemand een muurtje heeft neergezet van een paar bakstenen, dan wil je niet meer weten wat het kost, hoor. Dat is heel verschrikkelijk. Dat kan niemand meer betalen tegenwoordig. Waarom? Omdat de economie moet groeien, er moet rente over betaald worden enzovoorts. En ook komt er geen rente op, dan moet je wel belasting betalen over die rente. Dat wel. Die je niet hebt, maar dan moet je wel. Dat is ons systeem. Of ik protesteer? Nee, ik protesteer er niet tegen. Ik zeg alleen dat het zo gaat. Zo werkt het. Zo moet het werken, anders stort het in. En het stort dus gegarandeerd een keer in. Elk systeem stort vroeg of laat in. Omdat het. Ja, ja. Omdat het nou hier staat, zeg ik maar meteen, omdat het niet bij ons is. Omdat het allemaal gericht is op meer en meer en meer enzovoorts. Dat is het. En daar komt het, dat is de werking van zuurdeesem. Weet u nog hoe het zuurdeesem is? Het was maar zo'n deegje, maar het wordt toch groot, zeg. Althans, het lijkt groot. Maar het wordt steeds meer lucht. Ja. Hol. Nou goed. Vers 15. De kooplieden deze dingen die rijk geworden waren van haar zullen van verre staan uit vrezen van haar pijniging. Oh, heb ik niet u voorgelezen uit, van Abraham bij de ondergang van Sodom? Geloof het wel, hè? Uit Genesis. Wat was het? Genesis 19? Dat bij de ondergang van Sodom, dat er uitdrukkelijk staat dat Adam, Abraham, zei ik verkeerd, Abraham. Dat Abraham stond te kijken van verre. De rook op zal gaan van Sodom. En daarna zal ik u misschien gezegd hebben dat als Sodom later na Genesis 19 nog eens genoemd wordt in de Bijbel, een keer of 20. Daarna, na Genesis 19, de ondergang van Sodom, dat daarna Sodom slechts genoemd wordt als voorbeeld van toekomstig oordeel van God over Jeruzalem, over Edom, over Capernaum, over Babel, feitelijk over heel de wereld, wanneer de elementen branden zullen en vergaan, enzovoorts. Dat is wat het is, ja. Want ineens worden wij geconfronteerd, worden zij geconfronteerd met WW, de grote stad, die bekleed was met fijn lijnwaad en purper. De uitdrukking die we kennen al uit voorgaande hoofdstukken. WW, de grote stad. Want in 1 uur is zo'n grote rijkdom verwoest. Eerder heette het in 1 dag. In 1 uur heette het ook in vers 10. In 1 uur heette het ook in vers 19. Dat is in ieder geval al 3 keer. Hetgeen betekent dat het plotseling gebeurt, sowieso, maar ook zomaar in het kort. Dat is niet een langzame ondergang van Babel zoals die ooit heeft plaatsgehad, nog enige honderden jaren voor Christus. Wanneer dat maar was, dat weet ik zo gauw mijn hoofd niet meer. Maar een plotselinge ondergang van het hele systeem en van het hele rijk, gepaard met aardbevingen en vuur uit de hemel. Want er is hier ook sprake van de rook van haar brand. Dat is vers 17. Alle stuurlieden, al het volk op de schepen, de bootsgezellen en allen die ter zee handelen, stonden van verre. U moet bedenken dat zeevaart waarschijnlijk tot vandaag, ik ben er niet goed in thuis, maar dat de scheepvaarders in hoge mate de handel en dus de economie draagt. Zonder die scheepvaart gaat die handel niet. Vroeger al helemaal niet. Wij hebben tegenwoordig eventueel spoorlijnen, voor zover dat niet zwaar verouderd is. Maar we hebben spoorlijnen, wij hebben vrachtwagens, die trouwens ook groter en groter worden, ook in Nederland, maar toen maar weer. Maar het haalt niet bij heb je wel zo'n containerschip gezien? Het is niet te geloven, joh. Op een vrachtwagen zit je desnoods 2, 3, 4 van die dingen, van die containers. Daar staan ze bij duizenden opgestapeld, op 1 bootje. En je snapt niet dat het niet zinkt, maar je snapt ook niet dat het niet omwaait. Of omvalt. Nou, het gebeurt er enkele keer. Ja, Ja, wij zien het dan als het in de haven ligt of zo, vanaf de kust een foto of een filmpje gemaakt wordt, maar dat wil je niet zien als het tijd over de zee. Man, wat een handel gaat daar de zee over. Dan hebben we het ook nog niet over die grote tankers. Ja, de mammoetankers heette dat. Het is onvoorstelbaar. En over zee, maar ook binnenlands trouwens, want de binnenscheepvaart, hoe heet dat? Die schepen zijn ook grote mensen. Dat spul wat over de Rijn komt varen, zal ik maar zeggen. Of waar het maar over komt varen. Dat is toch wat, joh. Ja. Scheepvaart. En onze Gouden Eeuw in Nederland, om dicht bij huis te blijven, maar dan ver terug in de tijd. Ja, dat was dankzij de scheepvaart. En dan hebben we het nog niet eens over de oudheid van Tyrus, want daar hadden we het vorige keer over. Dat was vanwege de scheepvaart, de Feniciërs en het grote rijk van David en later Salomo, de grote rijkdom die ermee gepaard ging, was dankzij de scheepvaart over de hele wereld. Ja, hoe ze het deden, ja, ze moesten ook roeien met de riemen die ze hadden. Maar ze gingen wel de hele wereld over. Doe maar. En dus, je moet je dat plaatje voorstellen, hè. En je moet iets begrijpen van beeldende kunst. Hier wordt iets geschilderd. Namelijk alle stuurlieden, al het volk op de schepen en bootsverzellen en allen die ter zee handelden stonden van verre te kijken naar wat gebeurt. Ah, Babel gaat ten onder. Of zoiets. Nou ja, letterlijk zelfs. Zou je de aarde zakken? Ja. Kortom, dan gaat het. De hele wereldeconomie. En zij riepen, ziende de rook van haar brand, en zeggende: wat stad was deze grote stad gelijk? Die term kennen we trouwens. Ongeveer dan. Want wij herinneren ons Nebukadnezar in Daniel 4. Geloof het wel. Die dat riep. Is dit de grote Babel dat ik gebouwd heb? Wie is eraan gelijk? Later deed ene Nero dat er nog over. En dat ging toen ook in vlammen op trouwens. Ja, uitvinden van het vuurwerk. Hier. Burning Rome heet het toch? Nou ja, Burning Rome. Nou ja, toen maar weer. Om het daarna weer te herbouwen, groter en heerlijker. Dat is wat de machthebbers in de wereld altijd gedaan hebben. Steden bouwen, architectuur. In de hoop dat het hen zou overleven, dat ze voor het nageslacht iets zouden nalaten. Zijn al die grote gebouwen in de wereld zijn eigenlijk een soort grafmonumenten. Ja. Nou ja, zo gaat dat. Ja. Wat stad was deze grote stad gelijk? En ze wierpen stof op hun hoofden, teken van rouw, hè. En riepen wenende en rouwbedrijvende, zeggende: wee, wee, de grote stad in de welke allen die schepen in de zee hadden van haar kostelijkheid rijk geworden zijn. U weet nog, de stad was Babel en die was gebouwd aan vele wateren. De Babel was de hoer, die zat op vele wateren. Maar het was een scharlakenrodier. Maar de wateren in verband met Babel, ook bekend als The Rivers of Babylon, ja, sorry. Ja. The Rivers of Babylon. Dat zijn de wateren van Babylon, maar ze speelden. Dat zijn in de Bijbel de wateren van. Nou, historisch, geografisch zijn het de wateren van de Eufraat. Maar overdrachtelijk zijn het de wateren, namelijk de vele wateren zijn de vele volkeren. Dat is wat het uitbeeldt. Dit is symboliek. De locatie geografisch van Babel aan de Eufraat is de uitbeelding van de macht van Babel over de wateren, namelijk de volkeren der aarde. En dat vind je hier bij elkaar verzameld in deze schildering, zo mag je dat zeggen, deze schildering van Babel, de macht van Babel, hier in Openbaring 18. Wee, de grote stad in welke al die schepen in de zee hadden, want zo gaat dat. Hè? Amsterdam, die rijke stad, was een rijke stad, omdat in Amsterdam woonden al die reders die schepen in de zee hadden. Rotterdam? Nee, joh. Nee, Dordrecht, Rotterdam, dat is van heel late datum.
Amsterdam,
Amsterdam. Amsterdam. Enkhuizen, Medemblik, we horen. Urk? Nee, joh. Echt niet. Amsterdam, Dordrecht was het eigenlijk. Dordrecht. Dat is de oude hoofdstad van de stad, tenminste voor in mijn Bijbel staat dat. Heb je dat wel eens gelezen? Dordrecht. Die vragen, waar moet dat met Dordrecht? Waarom niet Gorkum? Nou ja, Dordrecht, daar vergaderde de Staten-Generaal. Dat was in de praktijk de hoofdstad. En ook niet Amsterdam. Amsterdam was een lastige stad. Dat waren alleen maar handelaren en dan ging het alleen maar om de poen. Poen, poen, poen. Zou je gedacht zijn wat je allemaal met poen kan doen? Dat was niet Amsterdam. Nee? Maar goed, de stad. En de reders dus, die daar zetelden. Al die grachten, de huizen in Amsterdam. Dat is allemaal van de handel. De pakhuizen aan de handel, allemaal aan al die grachten, is allemaal van de handel. En daar was de stad te klein, moesten ze uitbreiden. Dus dan moet er weer een nieuwe gracht om de stad gemaakt worden. En dan weer een nieuwe gracht om de stad. Uiteindelijk hebben ze het maar opgegeven, maar vandaar al die parallel lopende grachten. Dat is het. Nou ja. Allemaal van de Gouden Eeuw. Tomaan. Maar scheepvaart, zeker, ja. Maar goed, de stad ging ten onder. In 1 uur verwoest, vers 20, bedrijft vreugde over haar, gij hemel en gij heilige apostelen. Je vraagt je af, wat hebben de apostelen met Babel te maken? En het antwoord is natuurlijk, omdat het maar niet alleen gaat om de letterlijke stad, maar daar gaat het wel degelijk over. Maar niet alleen over de letterlijke stad, maar over heel het rijk der duisternis. De overste van de macht der lucht, de God deze eeuw, de koning van Babel, enzovoort. Over de duivel namelijk. En dus bedrijf vreugde over haar, gij hemel en gij heilige apostelen en gij profeten. Nou ja, over profeten hoef ik niks meer te zeggen. We hebben nogal wat profetieën nagezocht in verband met dit onderwerp. En dus, want God heeft uw oordeel... Dat wil zeggen, dat oordeel dat door u is aangekondigd en zelfs gewenst. God heeft uw oordeel aan haar geoordeeld. Aan Babel. Geëxecuteerd. En een sterke engel hief een steen op als een grote molensteen. En wierp die in de zee. Als je niet denkt dat hij wat anders in de zee gooide, dus daarom hebben de vertalers dien ingevuld. Greep een steen als een molensteen, wierp die in de zee, zeggende: aldus zal de grote stad Babylon met geweld geworpen worden in de zee. Dat wil zeggen, zal onder de volkeren ten onder gaan en zal niet meer gevonden worden. En hier staat in mijn Bijbel een verwijzing onder naar Jeremia 51. Dat is dus een van die twee hoofdstukken in Jeremia achtereenvolgens die allebei 50 en 51 spreken over de ondergang van Babel. Jeremia 51 namelijk in het bijzonder vers 64, zodat u meteen merkt dat het een lang hoofdstuk is. Maar dat hadden we ook al geconstateerd. Want aan het eind van die twee hoofdstukken, die geen ander onderwerp hebben dan de ondergang van Babel. Die twee hoofdstukken eindigen met vers 63 van Jeremia 51. Het zal geschieden als gij geëindigd zult hebben dit boek te lezen, dat wil zeggen voorlezen, hardop voorlezen. Dan zult gij een steen daaraan binden en werpen het in het midden van de Frat, dat is de Eufraat. En dat is bij Babel dus, hè? Ja. En zult zeggen, alzo zal Babel zinken en niet weder opkomen vanwege het kwaad dat ik over haar zal brengen en ze zullen mat worden. En aan het eind van de uiteenzetting hier in Openbaring 18 vind je dus een onverbloemde verwijzing naar deze uitspraak. Over die steen, gebonden aan een boek, en dan alzo zal Babel zinken. Maar hier wordt het op Babel toegepast. Hè? Een steen geworpen in de stad, in de zee, in Openbaring 18 vers 21 waar we vandaan komen. Maar u moet bedenken dat zee gewoon betekent een verzameling water. En het is, ik zeg altijd, het is niet zoveel water, een zee. Want als het meer water zou zijn, dan zou het meer heten. In het Duits in elk geval. De zee is klein, de Titizee, we kennen de Titizee. Aan de naam hoor je al dat het niet groot is. Anders heet het niet Titizee. Dat is klein, maar het meer. Deine Heimat is das Meer, enzovoorts, van Freddy Quinn. Kent u die nog? Freddy Quinn, toch? Nou ja, Heimwee en zo. Van een zeeman, wat het maar was. Dat is meer, dat is de hele de Wereldzee. Dat is meer. En de zee, dat is minder. En daarom vind je in de Bijbel de glazen zee, maar daar hebben we het over gehad, omdat het ook openbaring was. En dat is gewoon een glazen bak met water, glazen wasvat. Want we kennen ook de koperen zee uit de tempel van Salomo. De zee is dus gewoon een beetje flinke bak water. He? Dat u niet meteen denkt aan de branding en de... Weet ik het. Het is... Zomaar. Dus hij wierp die in de zee, dat wil zeggen in de wateren. Maar het herinnert ons aan de Frat in Jeremia 51. Dat zijn de wateren bij Babel. De rivers van Babylon. Precies, ja. Alzo zal Babel zelf in de wateren verdwijnen. Het is misschien toch aardig om te vermelden dat toen in de tijd Babel als hoofdstad van het Babylonische Rijk veroverd werd door de Meden, dan wel de Meden en Perzen, toen gebeurde dat inderdaad via de Eufraat. Dat is dat verhaal van, als je stad belegert, dan moet je van alles doen met het landschap. Vraag dat maar aan Frederik Hendrik of anders aan Maurits. Inundaties soms wel, overstromende omgeving en dat soort dingen meer, van alles. Er wordt van alles gebouwd om zo'n stad heen, maar goed. En wat Babel betreft, men heeft een kanaal gegraven om Babel heen en het water van de Eufraat afgedamd, zodat dat water door het kanaal om de stad heen liep, zodat men over de drooggevallen bodem van de Eufraat de stad kon binnenlopen. Daar zijn ze in Sneek nu nog steeds bang voor, want daar hebben ze een waterpoort. Dat was bedoeld om degene die over het water de stad willen binnenkomen, of op de schaats misschien, bij de Elfstedentocht, om ze dan tegen te houden. Ja. De waterpoort, er zijn meer steden die het hebben.
David ging toch ook via een waterpoort? David,
Nou, dat was niet, dat was via een bron. Het was een waterkanaal. De stad uit. Via die dat ding naar binnen. Niettemin kende Jeruzalem ook een waterpoort. Inderdaad, ja. In de opzomming van poorten in Nehemia. Nehemia, ja. Goed, een waterpoort. Met bekendgegeven. Maar hoe dan ook, Babel is al een keer via het water ingenomen, het is alleen toen niet verwoest. Ik zeg het er elke keer bij en daarom vertel ik het ook weer. Het is toen niet verwoest. Dat moet nog gebeuren en dat zal gebeuren. En uitdrukkelijk, ik ben blij met die tekstverwijzing die men eronder gezet heeft. Uitdrukkelijk is het dus vervulling en wordt het ook als zodanig beschouwd van de profetieën uit Jeremia 51. Waarvan akte. Het moet nog gebeuren. De aardigheid daarvan was dus dat ook geconcludeerd moest worden dat Babel dus voor die tijd, voor de wederkomst van Christus, op een of andere wijze hersteld zou moeten zijn, namelijk weer op de kaart zou moeten staan. Logischerwijs. Ik herinner me dat ik op jonge leeftijd de boeken las van Sir Robert Anderson en die schreef dan, ja, op een of andere wijze, wij begrijpen niet hoe, maar op een of andere wijze moet het centrum van de wereldhandel, wereldcultuur, terugkeren naar het Midden-Oosten. Ja, hij schreef dat voordat ze daar olie ontdekt hadden. Ja, meer dan 100 jaar geleden. Dus hij begreep niet dat daarin, dat zei hij ook eens, dat begrijp ik ook niet. Maar ja, Babel is Babel. Er waren er niet veel die dat beweerden, maar hij wel. Ik heb ook nooit anders geleerd, thuis ook niet. Babel is gewoon Babel. Maar op een of andere wijze moet dat het centrum van de wereld worden, op een of andere wijze. Nou ja, pas later werd daar de olie gevonden. En sindsdien brengen wij al ons geld daar naartoe. Stapelt zich daarop, althans in de boekhouding. Nee, zo'n huis als Van Dagobert Duk, dat bestaat niet meer. Hè? Echt niet, het is gewoon papier, boekhouden. En zelfs dat niet meer, het is computer, software. Maar toen maar. En op dezelfde wijze werd toen geschreven van, ja, hoe dat moet weten we ook niet. Op een of andere wijze zullen de Joden toch weer een eigen staat hebben in wat toen Palestina heette. Ongelukkigerwijs, maar het heette zo. Dat leek ook onmogelijk in 1865, toen Voorhoeven, 1860, toen, nou ja, 1865, toen Voorhoeven dat schreef hier in Nederland. Er zijn altijd mensen die dat geweten hebben en ja, die zeggen, ja, dat lijkt onwaarschijnlijk hoe dat moet gebeuren, maar het staat in de Bijbel. En anderen zeggen, het is ondenkbaar en als het dus toch in de Bijbel staat, moet je dat niet letterlijk nemen, want dat kan niet. En daar moeten we nou nog tegen vechten. Ik wel tenminste. Ik heb er eigenlijk dagelijks mee te maken met dat soort opvattingen. Zo van, het kan niet en het is niet. En als de Bijbel het zo zegt, dan moet je dat kennelijk niet letterlijk nemen. Hoe dan wel, dat vermeldt het verhaal dan ook niet. Maar ja, met deze dingen, ach, wij zijn eraan gewend. Wij kennen een Joodse staat al heel lang. En Babel, ja, dat is Irak. Er is nogal wat om te doen geweest, zeg, de laatste decennia, toch? De laatste pak een beetje 50 jaar. Toen maar. En Babel staat gewoon weer op de kaart. Inmiddels. Ja. Goed, dus weer terug naar Openbaring 18, de molensteen. En dan vers 22, en de stem der citerspelers en der zangers en elektrische gitaren, dan wel basgitaren, en der fluiters en der bazuiners zal niet meer in u gehoord worden, en geen kunstenaar van enige kunst zal meer in u gevonden worden. Want ja, de kunst is altijd gebaseerd op cultuur. Kunst levert financieel feitelijk niks op, is niet productief, laat ik het zo zeggen dan. En dus als er toch zoiets bestaat als kunst, op welke wijze dan ook, dan kan dat alleen vanwege de rijkdom. Het is niet voor niks dat de Gouden Eeuw was ook de eeuw van Rembrandt en nog zo wat van die mannen. De man is doodarm gestorven, kunstenaar sterven arm, dat hoort zo. Ze worden namelijk uitgebuit door degene die die handel drijven in die kunsten. Maar dat heb ik u vorige keer ook verteld. Hè? Langs een andere route, maar dat heb ik u ook verteld. Zo gaan die dingen. Toch aan. Maar het zal er niet meer zijn en geen geluid des molens zal in u meer gehoord worden. geen geluid des molens. Toch nog ook voor de windmolens, nou ja. Het betekent, u weet toch wat een mil is, een molen, een mil. Weet je wat een mil is? In het Engels. Dat je niet mil meteen vertaalt met molen. Een mil is een fabriek. Oké, dat komt weer omdat het door een molen ooit werd aangedreven. Oké. En het heet de fabriek. Waarom heet het een fabriek? Want fabric in het Engels is niet een fabriek.
Stof.
Want fabric is?
Stof.
Ja. Stof, goed, hoe heet dat?
Stof.
Ja, dat is toch een beter woord voor.
Hè?
Ik hoor het nog steeds niet. Maar goed. En dat komt omdat in die mills, in die industriële nederzettingen, zal ik maar zeggen, werd dat stof gemaakt. Hoe heet dat? Hoe noemen ze die?
Tweet.
Nee joh, gewoon. Wat maakten ze nou in Twente en Enschede en allemaal? Hoe heet zoiets nou?
Oh, industrie. Ja.
Nou ja, okay, ik heb een pilletje niet. Nee, ja, natuurlijk, dat bedoel ik. Maar hoe heet die industrie nou?
Textiel.
Textiel, dank u. Ja, dat woord zocht ik. Gewoon textiel, textielindustrie. Dat is fabric in het Engels. En de mil waar dat gemaakt werd, zal ik maar zeggen. Ja, dat heet bij ons een fabriek. Alleen later hebben we alles wat waar machines staan, later stoommachines, en zo, hebben we fabrieken genoemd. Maar fabriek is feitelijk textiel, dat wat gesponnen en geweven wordt en wat het maar is. En een mil, een molen, dat probeer ik u te vertellen, een molen, ja dit is een molen, dat is dus gewoon de industrie. Bovendien, wij hebben windmolens, maar ik was ooit in Egypte nog eens, ja, dat is alweer een paar jaar geleden trouwens, daar heb ik ook molens gezien. Maar die werden niet door de wind aangedreven. Maar door de ezel. Bovendien heb ik wel eens molens gezien, die werden door ratten aangedreven. Die stonden bij iemand in de kamer. Ja. Een tredmolen. En dan heb ik nog wel eens plaatjes gezien, voordat de molen gewoon werd aangedreven door mensen die de hele dag in het rond liepen. Dat waren de raddraaiers, jazeker. Ja, dat is de variant van de galeislaven, zal ik maar zeggen. Boeven. En noemt u maar op. Dus het geluid van des molens zal in u niet meer gehoord worden, betekent de industrie ligt plat. Er gebeurt niks meer, dat is wat het is. En als bij ons de molens binnenkort de molens niet meer draaien, hebben we geen stroom meer. Tenminste, dat is het ideaal van de lui die voorstanders zijn van windmolens voor de energievoorziening. Zover is het lang niet, want, maar goed, het doet er nou niet zoveel toe. Maar het gaat om wat zo'n uitdrukking betekent, zie je. En het licht der kaars zal u nu niet meer schijnen. Ja, dan doen de gloeilampen het ook niet, als we dan tenminste nog gloeilampen hebben.
Nee, het is helemaal weg.
Nou, ik heb van de week de lampen in mijn projectoren vervangen. Dat zijn nog gewoon gloeilampen. Ja, het is een halogeen, maar er zit toch gewoon een spiraaltje in, hoor. Dus, en ik heb niet gevonden dat daar tegenwoordig wat anders voor is.
Tegen
ik? Nee. Een klein plekje en dan een heleboel licht. Dus, nee, doet er ook niet toe. Kaars. En het woord kaars staat voor een lichtbron. En het licht der kaars zal u nu niet meer schijnen. De lichtbronnen doen het niet meer. Het ligt plat. Er is geen stroom meer. De computers liggen plat. Elektrische auto's doen het niet meer.
Nee. Dan moeten we nou van de fossiele brandstof af. Want dus dan rijden niet elektrisch.
Nee. Lopen.
De ja-knikkers doen het niet meer in Schonebeek en wat het maar was. Alles
ligt plat.
Ligt allemaal plat, ja. Is alleen nog handwerk.
De molen.
Licht der kaars zal in u niet meer schijnen en de stem eens bruidegoms en ene bruid zal in u niet meer gehoord worden. Dat betekent dat het sociale leven ook plat ligt. Want uw kooplieden waren de groten der aarde, want door uw toverij zijn alle volken verleid geworden. Dan wel geweest, wat hetzelfde is. Want ja, dat hele economisch systeem is eigenlijk gewoon toverij. Ja, dit is mijn korte verklaring weer. Waarom zeggen de grote economen, wij begrijpen het zelf niet? Dit is een citaat van Lubbers in omloop. Die is was econoom van huis uit. Die zei, tot een bepaald jaar, tot toen en toen die gebeurtenissen, dacht ik dat ik het allemaal begreep. Maar daarna was ik het kwijt. Vertelt hij dan achteraf. En dan klapt hij uit de school. Maar de Bijbel zegt gewoon, het is ook toverij. Want het idee dat geld groeit, dat is onzin. Dat groeit namelijk helemaal niet. Echt niet, er zit geen leven in. En als je een systeem hebt waarbij je elkaar wijs maakt dat het wel groeit, laat uw kapitaal groeien. Straks om 11 uur hoor ik het weer op de radio, onderweg naar huis. Zo vlak voor het nieuws, met het oog op morgen, komen die dingen voorbij. Dan zitten de zakenlui onderweg naar huis, zitten ze in de auto, dan krijgen ze dat voor de kop. Waar is je geld? Wat doe je ermee? En managementboeken kun je dan, wordt mee geadverteerd enzovoort. En investeringsmaatschappijen, geld.
Bitcoin.
He? Ja, Bitcoin, daar krijg ik dagelijks berichten van. Zo, de computer, een flauwekul allemaal. Dat bestaat niet, dat is toverij. Ja, nog wel. Ja, alleen zijn mensen die erin geloven en dan ja. Ja. Maar het houdt een keer op. Dat is waar het naartoe gaat. Want door uw toverij zijn alle volken verleid geworden. En in dezelfde is gevonden, dat wil zeggen in Babel, maar daarmee in het hele systeem en daarmee in de toverij, dan wel hoererij, dan wel in de gruwelen van Babel, is gevonden het bloed der profeten en der heiligen en al dergenen die gedood zijn op de aarde. Want het is een moordzuchtig systeem. Waar komt het op neer? Ik kon het net nog inslikken, maar ja, nou kan het niet. Er staat gewoon al degenen die gedood zijn op de aarde. In feite, hebben jullie dat nou nooit? Als ze het nou hebben over de zware jongens, hoe heet zoiets? De criminelen, zware criminelen in Amsterdam enzovoort, de onderwereld in Amsterdam. Vraag je dan wel eens af, wat doen die mensen dan? Dan gaan miljoenen om, dat blijkt, dat hoor je ook wel eens. Waar doen ze dat van? Waar zijn ze mee bezig? Toch niet met fietsen stelen? Nee, die lui zitten in het onroerend goed. Daar zit het geld in. Nou ja, en in drugs natuurlijk. En ja, drugsgelden moeten wit gewassen worden. Dat gaat via onroerend goed. Zo werken die dingen. Dat gaat echt helemaal in het groot. Maar dat is een crimineel gebeuren. En dat is moord en doodslag onderling. Dat is waar het op uitdraait. En op grote schaal heet dat dan gewoon oorlog. Wij zeggen, ja, het zijn bendeoorlogen. Jawel, wat was de Tweede Wereldoorlog dan? De gewoon uit de hand gelopen bendeoorlogen van een paar criminelen die de dienst uitmaakten. Hoe heet die Duitser ook alweer? Dat wil ik niet weten. De andere wil ik het ook niet weten. Maar daar gaat het dan toch over? Dan hebben ze het over volkenrecht en over oorlogsrecht. Wat een onzin is dat allemaal. Dat is gewoon crimineel. Zo is de mens. Dat is wat hij doet, enzovoorts. En daar komt een eind aan. Dat is wat aangekondigd wordt. En dat is het antwoord op de bekende vragen. Als het dan een God is, waarom is er dan zoveel ellende op de wereld? En zoveel onrecht? En zo van, dan zou je er toch wat aan moeten doen.
Maar wie was het dat?
Ja, dat gaat gebeuren. Dat is lang genoeg geleden aangekondigd. En intussen staan we te vertellen, ik vanavond dus ook weer, dat dat ook inderdaad dringend noodzakelijk is. Anders komt het niet goed. Als het aan de mens overgelaten moet worden, dat gaat echt niet goed. Het komt niet goed. Ja. En dan hoor ik bijna elke dag hoor je mensen vertellen op radio en televisie dat ze geloven in de mens. Dat ze vertrouwen hebben in het goede van de mens enzovoort. Nou, ik voor geen meter. Echt helemaal niks. Hè? Gisteren sprak ik nog iemand die zei, dat is toch raar dat ze je wijs maken in de kerk dat elk mens een zondaar is. Hoezo? Ja, en dan sta ik ook met een mond vol tanden en denk ik, heb je het journaal gemist? Heb je de krant gemist? Weet je wat het is, zonde, eigenlijk? Ik snap niet dat er mensen zijn die in het goede van de mens geloven. Echt niet. Bovendien, we worden dagelijks mee lastiggevallen dat we de deuren op slot moeten doen en op het nachtslot of het licht uit moeten doen als ze van huis gaan. Of juist lokaal aan moeten laten. Of dat als we naar Bali gaan op vakantie, dat we dan via onze app ons huis in Alkmaar het licht op tijd moeten aan en uit doen. En de verwarming en al dat soort flauwekul. Om de schijn te wekken alsof er mensen thuis zijn, zodat er geen boeven binnenkomen. Maar hoezo geloof in het goede in de mens? Wat een flauwekul is dat. Hè? Maar bovendien, ik heb het geprobeerd met de belastingambtenaar, die gelooft ook niet in het goede in de mens. Hij zei, we gaan ervan uit dat we blazend worden, meneer. Ik zeg, had u me dat niet meteen kunnen vertellen, dan u kunt op uw wenken bediend worden. En dan vertel ik het eerlijk en dan is het niet goed, dan geloof je me niet. Nee, we gaan ervan uit dat we, enzovoorts. Dat was al jaren geleden trouwens. Maar die zeggen dat gewoon, hè. Maar bij het leger der Zeilstaat al stond, ik weet niet of nog zo is, maar op het pand bij ons in Almere, stond dat ze geloven ook in u, staat erop. Of ook in jou, of iets dergelijks, in de mens. Geloof in de mens. Welk heil is daar dan van te verwachten? Ik begrijp die dingen niet. Nee. Nou ja. Er moet een keer een eind aankomen. En dat gaat God ook doen. Ik beweer, dat kan ik nog net even voor de pauze zeggen. Zo, ik beweer dan, tenminste dat meen ik uit mijn Bijbel te kunnen opmaken, dat we in de loop der geschiedenis zoveel verschillende perioden kennen, zoveel verschillende culturen, ook zoveel verschillende economische systemen, zoveel verschillende filosofische systemen, zodat als we alles gehad hebben, al die dingen voorbij gegaan zijn, dan is alles geprobeerd en is daarmee gedemonstreerd dat het niet wat gaat worden. U weet wel. In mijn jeugd was het, ja, als de woningnood nou maar wordt opgelost, ze dan maar voldoende huizen zijn. En daarna als iedereen nou maar een fatsoenlijke baan heeft, of als we nou maar een goed vangnet hebben, zoals de bijstandwet en de AOE van Drees. En daarna de bijstandwet en dan komt het allemaal wel goed. Want de criminaliteit, dat denken de rechters van vandaag nog. Ik wou het niet weer over Pechtold hebben, maar en D66, maar vanuit de denken de rechters van vandaag nu nog, de al die criminelen, dat zijn slachtoffers van, en ze hebben een moeilijke jeugd gehad, of hun ouders slecht uitgekozen, of een verkeerd advies gehad voor te volgen onderwijs, of wat het ook maar was. En daardoor gaat het fout met ze, en al die mensen moeten geholpen worden. Een beetje waarheid zit daar altijd wel in. En daarom houden ze het zo lang vol met dat soort filosofieën. De werkelijkheid is, alle mensen zijn zondaren. En dat het niet erger is, dat het niet erger tot uitdrukking komt, ook met name in onze westerse samenleving, is omdat we daar toch even lang tamelijk grote invloed gehad hebben van het christendom. Dus de positieve uitwerking van de Bijbel, van het woord van God en de vrucht daarvan. Dat is het. En in de rest van de wereld is het nog veel erger altijd geweest. de afgelopen 2000 jaar. Nog altijd veel erger geweest dan bij ons. Zo zit dat. Mag je niet hardop zeggen hoor, want het is discriminerend en hoogmoedig van ons westerlingen. En vooral van een blanke man met blauwe ogen die nog heteroseksueel is ook. Hè? Ik dus. Dus ja, dat is helemaal, mag helemaal allemaal niet meer. Maar ik blijf het toch zeggen hoor. Ja. 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 Maar er komt een keer een eind dan. En dan zeggen we, als we betere sociale voorzieningen gehad hadden, of als we nou maar niet dat klassensysteem hadden gehad, maar alle mensen gelijk met vrijheid, gelijkheid en broederschap, zijn toch Bijbelse beginselen, Franse revolutie, weet u nog?
Ja, ja.
Vrijheid, gelijkheid, allemaal even lang, en broederschap en zo. En dan zeggen anderen, nee, ja, je moet een systeem hebben van een bepaalde hiërarchie, hoe heet dat ook alweer? Ik zal het jullie niet vragen hoe het ook alweer heette. Van al die rangen en standen en van, hoe heet dat ook weer in de middeleeuwen, hoe heet dat, weet ik veel. Het is allemaal al geweest, hebben we allemaal al gehad. Het feodale systeem, waarbij het duidelijk sprake was van een heersende hiërarchie enzovoort, maar nee hoor. Allemaal niet geweest. En een goede vakbond enzovoort. Is ook allemaal al geweest. Allemaal al achterhaald. Hebben we allemaal al gehad.
Gelijke salaris.
Ja, dat bijvoorbeeld. Komt allemaal niks van terecht. Gelijke salaris heeft de een te weinig en de ander heeft te veel. En ongelijke salaris is de een jaloers en de ander is hoogmoedig. Er komt allemaal niks van terecht. En dat wordt uitgebreid gedemonstreerd in de loop van de geschiedenis. Toen zei iemand, ja, maar als God dan zelf zijn wet geeft, heeft hij gegeven op Moria, op Horeb, aan Israël. Wat komt daarvan terecht dan? Toen raakten ze de waarheid kwijt. Want dan hebben ze wet, hoeven ze geen waarheid meer te kennen. Maar aangezien God de waarheid is en de Heer de waarheid is, zijn ze de wetgever kwijt, hebben ze alleen nog wetten en regeltjes. En ik hoor het elke dag, ik hoor het echt elke dag. Het probleem in de politiek, in de maatschappij, elke dag roept er wel ergens iemand, ja, zo zijn de regels nou eenmaal, we hebben ons daaraan gehouden. Het is finaal uit de hand gelopen, maar ja, want je kan ook niet voorkomen dat als je in Syrië de een of andere groep helpt en je geeft ze wat auto's om wat heen en weer te rijden van A naar B, dat ze die dingen gebruiken aan het front en voor het schenden van het, ja. Maar dit waren de regels en dat, ja, daar hebben we ons aan gehouden, dus ja, dan... En voor de rest maakt het niemand wat uit wat er gebeurt. Dus de regeltjes, ze nooit vergeten, we zijn brand op Schiphol in de tijd, er vielen doden bij enzovoorts. Jaren terug. Onderzoeken en weet ik veel allemaal. Ja, en het eind van het liedje was, ja, er is niks misgegaan, iedereen heeft zich aan de regels gehouden. Hè? Ja, finaal uit de hand gelopen, maar iedereen houdt zich aan de regels. Ja, zo. Zo staat het zwarte wit. Doet de politie ook, houdt zich aan de regels. Ja. Bij moord en doodslag grijpen ze niet in. Moet eerst plaatsgevonden hebben, de rust moet weer gekeerd zijn, dan komen ze kijken. Anders is het te gevaarlijk. En anders dan wordt het alleen maar erger door hun verschijning. Dus dat moet, dat zijn de regels, daar houden ze zich aan.
Als je over de stoep rijdt,
ja, met de fiets over de stoep. Ja. Het is in het buitenland verplicht. Met de fiets over de stoep, maar in Nederland is het, nou ja, laten we zitten. Doe maar weer, als we daarover gaan hebben, dan blijkt wat een chaos wij leven. Die wereld is niet te organiseren. Je kunt de mensen alleen wat normbesef bijbrengen, maar daar heb ik het niet over wet, maar dan heb ik het over normen en waarden. Maar die zijn we kwijt. Want dat noemden we heilige huisjes, dat moest afgebroken worden. Zie? En daar zitten we tot vandaag mee. Maar goed, al die systemen, wat het ook is, al die filosofieën, wereldbeschouwingen, brengen de mens nergens, omdat er in de mens domweg niks goeds te ontwikkelen valt. Dat kan alleen door het woord van God, dat is de waarheid, kan er wat in de mens ingeplant worden. En dat kan tot ontwikkeling gebracht worden, maar dat gaat niet over wet, dat gaat over waarheid als zodanig. Dat kan trouwens ook wet genoemd worden, dat weet ik. Maar dat zijn maar niet opgelegde regels, dat is ingelegd. En daarom zegt de Bijbel, ontvangt met zachtmoedigheid het woord, de waarheid dat in uw harten geplant wordt, het welk uw zielen zou zalig maken. En waarmee zal de jongeling zijn pad rein bewaren, als u dat houdt naar uw woord, daaruit leeft, enzovoorts. Nee, dat gaat niet over voorschriften, dat gaat over kennis van de waarheid. Dat heeft een uitwerking, want dat verandert wat in de mens, of beter gezegd, dat plaatst iets anders in de mens. En dat zou ontwikkeld worden. En dan dacht u misschien dat we er inmiddels al waren.
Ja.
Maar nee, er komt hoofdstuk 19. En wat staat daar boven? Ze moeten wat? Zegenlied in de hemel over Babylons val. Jawel. Niet te onderschatten, dus. Al deze dingen. Het is nog niet afgelopen, dus. Want hoofdstuk 19 gaat er feitelijk ook nog helemaal over. En daar staat er dus hoofdstuk 19 van Openbaring, vers 1. En na deze. En na deze betekent zoveel als in verband met het voorgaande. Het is niet noodzakelijk een tijdsaanduiding. Hoewel het dat is, dingen gebeuren op een bepaalde volgorde. Maar dat is vanzelfsprekend. Dat het gemeld wordt is omdat het verband is tussen wat nu volgt en wat vooraf ging. Na deze, dat deze kan ook slaan niet op de gebeurtenis, maar op het verslag. Na dit hoofdstuk, na al dit alles gezegd te hebben. Na deze hoorde ik als een grote stem eener grote schare in de hemel. Een stem is een geluid in het algemeen. Stem, het woord is wel enkelvoud, maar het kan best een menigte aanduiden. Net als het woord geluid. Geluid hoeft niet slechts één bron te hebben, het kan een heleboel zijn. Ik las net over een orkest van 150 man, toch? Dat is waarschijnlijk inclusief de koren die ook nog meedoen, maar vooruit er maar weer. 150. En als die geluid produceren, dan is het nog steeds geluid. Alleen met een heleboel geluidsbronnen mag je hopen. Dus ja, een geluid, een stem in een grote schare in de hemel, zo klonk het. Halleluja! Dat is feitelijk een Hebreeuws woord dus. En daarom is het hier ook niet vertaald. Daar moet ik voorzichtig mee zijn, want in de psalmen lees je ook nogal eens halleluja. Die staan in het Hebreeuws, het was Hebreeuws, en toch heeft men het niet vertaald. Er staat er gewoon halleluja. Dus, doe maar. Maar ik beschouw het als een Hebreeuws woord, dat is het. Looft den Heere, looft Jehovah. Hallel. Hallel, is dat? Ja, dat weet u, dat is de verkorte vorm van de naam Jehovah. De Heere dus. Loof de Heere. Maar dat het hier zo staat, is, als u mij vraagt, omdat het daarmee terugverwijst naar de oud-testamentische uitspraken, met name dus logischerwijze in de psalmen, die inderdaad de ondergang van de vijand bezingen. De psalmen zijn 150 psalmen, worden ingedeeld dikwijls in categorieën. Of nuttig is, weet ik niet, maar het wordt gedaan. En een van de categorieën is de wraakpsalmen. Je hebt ook kroningspsalmen. Zoals daar zijn psalm 110, psalm 8, psalm 2, ik roep maar wat, hè. Psalm 89, kom maar. Maar je hebt ook wraakpsalmen. Halleluja. Weg met de tegenstander. Enzovoorts. Ja. En als het dan gebeurd is, halleluja, want de Egyptenaren zijn ten onder gegaan in de wateren van de Schelfzee en weg ermee. Halleluja. Halleluja, lof zij de Heer. Kortom, het voorgaande hoofdstuk, dus eigenlijk hoofdstuk 18 in elk geval bestond uit een aaneenschakeling van oudtestamentische schriftplaatsen, al of niet letterlijk geciteerd, en hier gaat het nog gewoon verder met halleluja. Halleluja, de zaligheid en de heerlijkheid en de eer en de kracht, dat zijn allemaal synoniemen, de heerlijkheid, de eer en de kracht, zaligheid dus, die kracht, zij of is, zij den Heere onze God. Want zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. Want ja, het gaat maar niet over de val, er staat er wel boven, zegenlied, over Babylons val, maar het is meer het zegenlied vanwege de overwinning van de Heer, uiteraard. Niet de nederlaag van de verslagene, maar de overwinnaar. Daar gaat het om. Zegenlied over des Heeren overwinning. Lijkt me mooier als opschrift. Halleluja, de zaligheid en de heerlijkheid en de eer en de kracht zij den Heeren, onze God. Die Heeren zou je, omdat het woord halleluja er staat, zou je voor Heeren eigenlijk meteen moeten lezen Jehovah. Want die naam Jehovah wordt gesuggereerd, geïmpliceerd in halleluja. In het Oude Testament kun je die naam Jehovah herkennen, doordat het weliswaar vertaald is met Heeren, maar het is afgedrukt met kapitalen, heet dat. Met hoofdletters. En daaraan zie je dat er Jehovah staat. Dat staat nergens in een toelichting, maar dat moet je weten. Dat is inderdaad zo. En als het met kleine letters geschreven staat, dat wil zeggen met één hoofdletter, wellicht maar verder kleine letters, dan is het gewoonlijk Adonai. Don. In Spaans. Adonai, onze Heer. Ja. Maar, en dus in het Nieuwe Testament weet je het nooit, want het is geen Hebreeuws, niet uit het Hebreeuws, dus dan ben je dat kwijt. Weet je niet of het de naam Jehovah had moeten zijn of niet. Dus in de meeste gevallen maakt het ook niks uit, maar soms wil je dat wel eens weten hoe dat zit. En soms vind je dus het Nieuwe Testament citaten uit het Oude, dan kun je het gewoon in het Oude nakijken hoe het daar staat. Dat kun je hier misschien niet, maar het gebruik van het Hebreeuwse halleluja is duidelijk genoeg dat het gaat om, ja, Jehovah dus. Met andere woorden, als ik dit zou moeten vertalen naar het Hebreeuws, dan zou ik schrijven, de heerlijkheid en de eer en de kracht zij Jehovah. En nou heb ik zoiets wel eens nagekeken. Want er bestaat natuurlijk een Hebreeuwse vertaling van het Nieuwe Testament. Vergis u niet, het Nieuwe Testament is tot ons gekomen in het Grieks. En heel oud ook al Latijn trouwens, maar dat terzijde. Maar in het Grieks. En voor zover er dus een Hebreeuws Nieuw Testament bestaat, is het de vertaling net zo goed als dat er een Gronings Nieuw Testament bestaat. Dat is vertaling. Ja, ik roep maar wat geks, maar Nederlands dan vooruit, maakt me verder niet uit. Het zijn vertalingen. En dan is maar de vraag of ze het een beetje netjes en goed vertaald hebben. Dus dan kijk je dat na en dan ja, dan meestal klopt het dan toch niet. Dus ik heb het opgegeven om dat na te kijken van wat staat er nou in het Hebreeuwse Nieuw Testament. Want het zegt niks, het zegt alleen iets over de vertalers. En daar heb ik dus niks aan. Als Petrus zegt, zo weten dan zekerlijk het ganse huis is, als dat God deze Jezus tot Heere en Christus gesteld heeft, ben ik van mening dat het moet zijn Jehovah. Maar ik heb er ooit eens nagekeken en het stond er niet. Het stond Adonai. En dan besluit ik toch dat het de verkeerde vertaling is.
Komt het ook niet uit het gebruik, dat ze de naam des Heeren uitgebruikt in het Adonai?
Waarschijnlijk, ja, waarschijnlijk. Want voor wie vertaal je het Nieuwe Testament naar het Hebreeuws? Voor Joden dus. Voor wie anders? Die gebruiken Hebreeuws. Als ze het gebruiken. Ja. En dus doe je voor hen en die willen de naam Jehovah sowieso niet tegenkomen. Dus ja, dan wordt het toch veranderd. Het waren trouwens Joden die ongeveer 120 jaar voor onze jaartelling het Oude Testament vertaalden uit het Hebreeuws naar het Grieks. De Septuaginta, dat wil zeggen er waren 70 Joden, officieel daarom heet het Septuaginta. Er waren 70 Joden in Egypte, Alexandrië. Die het Oude Testament vertaalden naar het Grieks. En die hebben overal waar de naam Jehovah stond, hebben ze vervangen door het Griekse Kyrios. En dat is het normale woord in het Grieks voor Heer. En zo komt het dat wij in het Nederlands ook de vertaling van het Hebreeuws hebben naar het Nederlands met Heer. Beslot, dat deden de Joden zelf al naar het Grieks. Ze vertaalden met Kyrios, Heer. En wij naar het Nederlands vertalen dus met het Nederlandse woord voor Kyrios, namelijk Heer. Kortom, men heeft er alles aan gedaan om de naam Jehovah uit de Bijbel kwijt te raken. Maar dat is mijn cynische manier om het te zeggen. Maar ik denk wel dat het zo is, ja. Beslot, ik lees ook het Oude Testament en dan maakt de Heer zich bekend en dan zegt hij, ik ben de Heer uw God, moeten wij dan lezen. Maar dat staat er natuurlijk niet. Er staat, ik ben Jehovah uw God. En soms heet het de Heere Heere. Ja, dit is onzin natuurlijk, de Heere Heere. Het is Adonai Jehovah, of soms andersom, Jehovah Adonai. En Adonai is Heere, maar Jehovah is de eigen naam. Dat zegt hij ook, Heere is mijn naam. Dat staat er dan ook letterlijk. En de Joden slaan dikwijls de naam Jehovah over en hebben het over Hashem. Maar Hashem betekent de naam. Dus die zeggen het ook, ja, dat is zijn naam. Hashem. De naam. Maar waarom spreek je die naam dan niet uit?
He?
Wat is er mis met die naam dan dat je hem niet uitspreekt? Dat beginsel ken ik. Daarom ben ik de naam van die Duitser altijd kwijt. Die kan er nooit op komen, enzovoorts. En mijn moeder had enigszins een medische achtergrond. Die gebruikt het woord kanker niet. Echt niet. Want dat doe je in die kringen niet. Dit idee van als je dat uitspreekt, dan roep je het op. Nee, ze was niet bijgelovig, maar ze had het over CA. Nou ja, via Latijn uiteraard. CA. En dan wilden ze niet eens uitleggen wat het was. Je gebruikt dat woord niet, dat wil je niet benoemd hebben. Zie? Nou ja. Er was nog een paar meer ziektes zo trouwens. Maar dat maar even tezijde. Maar dat is de opvatting. Je noemt de naam niet, want dan roep je hem op. En de Joden hebben bedacht van, we noemen zijn naam niet, want gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Dan denk je, oh, dat is vroom. Maar met andere dingen hebben ze geen probleem hoor, om de wet te overtreden. Daar hebben ze allerlei methoden voor om dat te doen. Maar je moet de naam des Heeren ook niet ijdel gebruiken. Je moet hem gebruiken. Want er staat, al wie mijn naam aanroept, al wie de naam Jehovah, niet des Heeren, al wie de naam Jehovah aanroept, zal zalig worden. En dan begint er zelfs onder christenen iemand te zeggen, ja, maar dat is, zo moet je dat niet uitspreken. Nee, ik weet dat je mag hem helemaal niet uitspreken. Zwart-wit. Niet ertussenin zitten. Je mag hem helemaal niet. En niet zeuren van, dat is de verkeerde uitspraak, want hoe het dan wel moet, weten ze je ook niet te vertellen. Dat kan niet, want niemand weet hoe je het uit moet spreken. Repelsteeltje.
Ja.
Dus, niemand...
Niemand weet.
Nee, u kent het al, u kunt het zelf bedenken, zo'n verhaal. Dat is, er is ergens één Jood die weet hoe je het uit moet spreken en die op zijn sterfbed geeft het nog door, fluistert dan zacht in het oor van iemand en die is dan de drager van de naam. En de custodian, de bewaarder van de naam enzovoorts. Maar u begrijpt dat u nu ook naar sprookjes zit te luisteren, nu dat ik dat vertel. En toch gaat dat verhaal rond.
Ja.
En dan komen ze hier in Nederland, komt er iemand vertellen, je moet het uitspreken als Yahweh. En toen was in de 30 jaren nog iemand die vond dat het moest zijn Yahoo. Die vond ik nog het leukste. Die vond ik, hoe spreek je dat? Yahoo. Eerlijk. De 30 jaren, dat was met die grote letters op de dikke papier. Die boeken zijn dikke boeken, dik papier. En zo. Ik hoef zo'n boek mijn handen te krijgen, dan weet ik of daar is Jehovah Yahoo. Enzovoort. Nou goed, dat is een mode gewoon. En toen moest het Yahweh. En nou mag het helemaal niet meer. Hè? Nu moeten we gewoon zeggen de naam. Of de eeuwige. Hetgeen een heel ruime vertaling is van de naam Jehovah. De naam Jehovah wordt vertaald met ik ben die ik ben of zoiets. En ik zal zijn die ik zijn zal. En dan maak je af wat je samen onder één woord, de eeuwige. Hij was en is en hij is altijd de eeuwige. Maar je bent zijn naam kwijt. Hoe heet hij ook alweer? Wat heb je nou? Johannes. Dit neem ik bloedserieus, dit soort dingen hoor. Johannes zegt: God is woord. In het begin was het woord, en het woord was God, en het woord was bij God, enzovoort. En in 1 Johannes 1 zegt hij: hetgeen wij van de beginnen gehoord hebben, dat verkondigen wij u. En Hebreeën 1 vers 1. Hebreeën 1 vers 1 begint met: God voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebben. Wie? Er staat dus: God maakt zich bekend, God maakt zich openbaar. Hij is degene die spreekt. God is licht en al wat open staat in de Bijbel. En al wat openbaar maakt is licht, staat ook in de Bijbel. God maakt zich bekend. En dan zou je niet zeggen wie hij is of hoe hij heet. Dat begint dus met welke God, hoezo? Dat je niet denkt dat je het over Allah hebt.
Hoe zou de Heer Jezus en de discipelen dat niet bij?
Ja, ik denk het wel, maar het is uit onze Bijbels allemaal verdwenen, dat soort dingen. Zie? En ze hebben in het Nieuw Testamentische tijd, de Heer en zijn discipelen, voor zover zij Grieks spraken, hetgeen nog maar zeer de vraag is of ze dat deden, wij weten het eigenlijk niet, maar als ze Grieks spraken, of althans in het Grieks schreven, want dat hebben ze wel gedaan, en ze moesten een citaat opschrijven uit het Oude Testament, citeren zij uiteraard uit de Septuaginta. En dan krijg je dus het woord kurios voor Heer. Dat dan weer wel. Er zit niks anders op. Maar het punt is, God heet Jehovah, dat is de naam die hij gebruikt als hij zich bekend maakt. En als je die naam niet gebruiken wil, dan ontken je dus dat God zich bekend maakt, dat hij zich openbaart.
Maar waarom is het dan niet Yahweh? Waarom is het dan niet Yahweh? Waarom niet?
Waarom wel?
Nou, omdat toch de Joden die dingen wegliepen.
Nou ja, het is domweg Jehovah, omdat de klinkertekens die de Joden, want ik ga nou op je vraag rechtstreeks in, omdat de Joden voor zover ze klinkertekens gebruiken, dat is niet origineel, maar die worden alsnog ingevoegd om het lezen te vergemakkelijken, vullen deze klinkers in. En dan lees je de vier letters van de naam Jehovah als Jehovah, dat zijn de klinkertekens die erbij staan. Maar ja, er is iemand die heeft weer uitgevonden, weet ik hoe lang geleden, dat je dat zo niet mag uitspreken, dat het ook niet de bedoeling is dat je dan mag uitspreken. En als je dan zegt, maar er staan toch klinkertekens inmiddels ingevuld, hebben toch Joden gedaan. Die hebben die klinkertekens uitgevonden en er ondergezet feitelijk. Maar dan zeggen ze, ja, nee, maar dat zijn de klinkertekens van het woord Adonai. Dus als je dan Jehovah tegenkomt, moet je zeggen Adonai. Dit is officieel wat ik je nou vertel. Maar ik vind dat een raar verhaal. Dat doe je zo niet. Voor mijn gevoel is dat achteraf bedacht. Bovendien, in heel de wereld wordt de naam, vierletterige naam, gelezen als Jehovah. En dan kan je wel zeggen, dat is verkeerd, maar iedereen weet wie dat is. En kijk het maar na, in de oude liederen uit het christendom, het is Jehovah. En dan komt er ineens iemand, en nog geen 100 jaar geleden, en die zegt, ja, maar het moet zijn Yahweh. Het is fout.
Maar luister.
Ik wil nergens mee spotten, maar noem eens een paar kleuren met een oe erin.
Groen.
Ja. En oe-wit. En zwart. Juist. Ja, ik kan dat echt niet, dit soort dingen. Maar nou schrijf je op Yahweh en dan schrijf je met een W. Maar je zal ze de kost moeten geven die de W uitspreken als een oe. Wat het ook feitelijk is, want de W is in werkelijkheid een oe. Het is een W, een dubbele U, een oe. Dus dan schrijf je Yahweh en dan staat er nog steeds oe. Yahoo. Dus ja, je komt daar toch niet uit. Die uitspraak van die letters, dat zegt allemaal geen bal. En het heeft geen enkele zin om daarover te discussiëren. Je moet het gewoon laten bij wat het was. En het enige wat wij weten in de alleroudste geschrift is Jehovah. En die klinkertekens staan eronder, ook in een Hebreeuwse Bijbel met een Masoretisch schrift. Dat wil zeggen met klinkertekens eronder. Dat is het dan. Maar het punt is, ze willen hem niet uitgesproken hebben. En er zijn zelfs christenen vandaag die zelfs het woord God niet eens uit willen spreken of opschrijven. Dan schrijven ze G, apostrof, dat betekent de weglating, en dan een D. Ja, ben je nou helemaal, dat is gewoon een zelfstandig naam.
Dat ik denk, wat is dat, een
typfout? Ja, nee. En ze hebben het over de eeuwige enzovoort. Ja hoor, ja. Zo heet hij niet. Dan gaan ze God bijnamen geven. Ja. Is dat dan respectvol?
Of zeggen ze vaak over God dat ze dingen eens erbij
maken? Ik bedoel, als iemand je roept en zegt, hé, jij daar. Dan zeg je, weet je niet hoe ik heet? Weet je? Ja.
Als je mijn naam niet weet, zeg je
maar meneer. Ja, dan zeg je maar meneer. Zo ging het vroeger. Hè? Als je het niet weet, zeg je maar meneer. Dan gebruik je maar een titel. Maar dan, ik vind het zulke onzin. Ja. Goed. Nou, dat lijkt me wel weer voldoende. Halleluja, loof den Heer. Mag je halleluja dan wel zeggen? Mag je het wel afkorten? Ik heb op school geleerd dat je de godsnamen niet mag afkorten. Afbreken bedoel ik. Afkorten al helemaal niet. Maar afbreken zelfs niet aan het eind van de zin. Nou, ik waren er niet veel woorden die daarvoor in aanmerking kwamen. Ze zijn toch kort en twee lettergrepen. Toen maar. Maar mocht niet, moest je voluit schrijven.
Toen zei iemand, God, dat
wist
ik niet.
Ja, dat mag dus ook niet, broeder. Nee. Halleluja. Ja. Ja. En ik vind dat mooi. Je moet die dingen weten. Jehovah, en de verkorte versie is ja. En ons woord ter bevestiging is ja. Dat is niet anders dan de naam Jehovah. Ja is affirmative, zeggen ze dan in het Engels. Hoe zeggen ze zoiets? Bevestigend, het blijft staan, dat is het. Het is de betekenis van de naam Jehovah. Afgekort tot ja, betekent wat ons woord ja ook betekent. Ja, alle talen komen uit het Hebreeuws, dus... En dat ontkent men ook, maar dat is makkelijk te demonstreren hoor. Nou, enzovoort. Het is, als een ezel praat, wat zegt hij dan?
Ja. Dat bedoel ik. Schaapjes.
Ja, dat bedoel ik. Spreken, de ezel vinden ze gek. Vind ik helemaal niet gek. Hij noemt meteen de naam des Heer aan. Ja. Jawel.
Ja.
Dus echt niet. Echt niet een grapje. Ezel is een beeld van een gelovig overblijfsel. Die kennen de naam des Heren, ja. Zeker wel. Nou ja, halleluja, want de zaligheid en de heerlijkheid en de eer en de kracht zij den Heren. Kyrios in het Grieks, maar het wordt Jehovah dus als het Hebreeuws zou zijn. De Heere onze God. Dan weet je wie het is. Zie? Want zo gaat het. Wie bent u? Is de vraag. En het antwoord is. De Heere. Ja. Heeft met je gesproken. Ja. Want zijn oordelen zijn waarachtig. Ik kijk het niet altijd na, maar ik heb het wel eens nagekeken, dat woord waarachtig. Ik weet niet of het overal hetzelfde is, maar ik heb geconstateerd dat er dan gewoon toch een zelfstandig naamwoord staat. Namelijk, zijn oordelen zijn de waarheid. God is waarachtig, God is de waarheid. Enzovoort. Dat is in ieder geval wat het woord betekent, alleen waarachtig is het bijvoeglijk naamwoord van waarheid. Want zijn oordelen zijn waarheid. En rechtvaardigheid eventueel.
Mag je dat gewoon waar
invullen? Ja, in modern Nederlands kun je gewoon waar invullen. Maar dan moet ik uitleggen dat het woord waar... Nee, precies, ja. Het woord waar staat voor wat blijft. Daarom waarheid is waarheid omdat het blijft. Het verandert niks aan. Waarheid blijft staan. Waarheid is hard. Waarheid kun je niks aan doen. Is onveranderlijk. Dat is waar en waarheid. Ook koopwaarheid zo, omdat het vastgelegd wordt, het soms contractueel beschreven en er wordt iets mee gedaan. Dat is een afleiding van het begrip. Wij kennen waar in het bijzonder ook als vragend voornaamwoord. Waar is het? Het duidt namelijk tegelijkertijd op zeldzaamheid. Het gaat om wat blijft. Maar alles wat blijft, en voor zover er iets is wat blijft, is het zeldzaam. Heb je dat nog? En daarmee meteen ook kostbaar. Omdat het zeldzaam is. De economie gaat over schaarste, wist je dat? Staat op bladzijde 1 van de cursus Economie voor Beginners in 3 delen. Hè? Van het LOI, jazeker. Ja, ja. Nou ja, dat was 50 jaar geleden, maar dat doet er nou niet toe. Maar jazeker. Maar het gaat om schaarste. En hoe schaarser het is, hoe duurder het wordt. Daarom moet men de dingen schaars houden en dan levert het het meest op. Dat is het eigenlijk. Daarom hebben we woningnood. Per definitie. We hebben altijd woningnood. Levert de huizen het meest op. Maar goed, dat ook maar weer even terzijde. Maar waar is de vraag? Waar is het? Het is zeldzaam. U weet, goud, zilver, kostelijke stenen. Ja, dat is zeldzaam. Dat is niet makkelijk aan te komen. Dan moeten ze zoeken. Er zijn zelfs televisieprogramma's die houden zich bezig met zoeken naar goud, zag ik op de...
Ja,
Cold Rush, zo heet het, ja. Van die grote machines, er worden hele bergen afgegraven en woestijnen omgekeerd. Met verschrikkelijk kostbare machines al enzovoort. Op zoek naar iedereen. Moet allemaal uitgewassen worden. Een spul is nou eenmaal zeldzaam en daarom is het zo prijzig. Nee, dat is het. Dat is waarheid. Zijn oordelen zijn de waarheid. Het betekent ook zijn oordelen zijn blijvend, overigens, hè. Dat wil zeggen, dit oordeel over Babel was natuurlijk al lang tevoren aangekondigd. Bovendien eigenlijk al in Genesis 10. Dat was de toren van Babel. Maar dat in zichzelf, die geschiedenis, is natuurlijk... Het is geschiedenis, maar het is tegelijkertijd profetie. Zo zou het aflopen. Sterker nog, dat is ook waarom er staat dat God van de hemel zag het. En zei, kom aan, laat ons nederdalen. Hij zei het zelfs spottend, want de mensen hadden gezegd, kom aan, laat ons stichelen strijken en wel doorbranden en een toren bouwen. En toen staat er van de Heere God, die zag het en die zei, kom aan, laat ons nederdalen. Ook zo, kom aan, laat ons nederdalen, enzovoort. Hè. Nou, dat zal hij doen. Dus in zijn wederkomst, dan daalt hij neer en maakt hij daar een eind aan. Dat is wat hier bezongen wordt. Babel.
Spraakverwarring.
Nou ja, die wereld is één grote spraakverwarring, hoor. Vandaag. Ja. Goed. Want zijn oordelen zijn naar waarheid en naar rechtvaardigen. De rechtvaardig oordeel, dat is de vraag naar de rechtvaardige God. Wacht maar af. Dewijl hij de grote hoer geoordeeld heeft zo van, dat moest gebeuren, dat was aangekondigd, dat is naar waarheid en het is in overeenstemming met het recht. Het is de broeinest van de gruwelende aarde. De Bijbel leert dat alle religies, alle afgoderij uit Babel afkomstig is en alle economie ook. Dat idee van handel en wat het maar was allemaal. Ja. En dus, hij gaat die grote hoer oordelen, die de aarde verdorven heeft met haar hoererij. Dat is een van de woorden van afgoderij, net als gruwelen. Hè? En hij het bloed zijner dienaren van haar hand gewroken heeft. Dat slaat terug natuurlijk op die apostelen bijvoorbeeld, uit vers 20 van het voorgaande hoofdstuk, apostelen en profeten. Want Babel en al wat onder de naam Babel zich verschuilt, stond altijd vijandig tegenover de waarheid. En nu komt er een oordeel over Babel naar waarheid. Zie? En eindelijk dus wraak. Want zo heet dat. Dat wil zeggen, er wordt recht gedaan. Dat is een belangrijk aspect van de hele Bijbelse geschiedenis, namelijk dat de Heer ooit in de toekomst recht zou doen. Er zijn nogal wat psalmen, ik weet niet of ze die in een groep hebben ingedeeld, maar er zijn nogal wat psalmen waarin dat thema naar voren komt. De Heer is mijn rechter. God is mijn recht. En dan heb je nog God en mijn recht. Dieu est mon droit. Dat is Engels, geloof het of niet, maar dat is Engels. Hè? Ik weet niet waarom het Frans is, maar het is Engels hoor. Engelse wapenspreuk. Hè? Boven het wapen tussen die leeuw en die eenhoorn. Echt wel. Dieu est mon droit. Dieu, ja. God en mijn recht. Ja. Dat wil zeggen, God zou dat recht voortbrengen. Hij zou het recht op het einde voortbrengen. Of hoe het er bij vele gelegenheden maar staat. En in het Nieuwe Testament lees je dan, wreekt u zelf niet beminden, want er is geschreven, mij komt de wraken toe, ik zal het vergelden, spreekt de Heer. Enzovoort. Dat gaat allemaal gebeuren. En dit is daar de weergave van. Dat hij dat doet. En dus worden er haald. Zij zeiden ten tweede maal, halleluja. En een rook gaat op in alle eeuwigheid. Dat wil niet zeggen dat het altijd blijft roken overigens. Hè? Maar dat betekent dat alles, heel Babel, verbrandt en dat er niks van overblijft. Dat is eeuwig rook. Dat is trouwens ook het eeuwige vuur. Wij hebben wat omgesold met het begrip eeuwig. En vooral degenen die niet geloven dat het eeuwig betekent, zullen daarmee om. En daarmee raken we de hele betekenis kwijt. Maar eeuwig betekent zonder beperking. En het kan zijn in de tijd, dat kan. Het kan ook zijn in de ruimte. Want zo heet dat dan. En eeuwig vuur wil zeggen, wat erin komt, komt er nooit meer uit. Dat haalt nooit meer op. En zelfs onuitblusselijk vuur heet zo. Ik bedoel, dat wil niet zeggen dat je het niet uit kunt blussen. Het wil zeggen, wat er ook in lag, je krijgt het er niet meer uit. Dan kan je proberen te blussen, maar wat erin lag, komt er niet meer uit. Dat is het eeuwige vuur. Het maakt het definitief onbeperkt een eind aan. Dat is wat eeuwig betekent. Ook in het Nederlands, en ik roep het er altijd bij, het staat ook gewoon in mijn woordenboek hoor. Allerlei toepassingen van het woord eeuwig. Maar het betekent onbeperkt. Dat betekent het in het onbepaald mag ook. Maar letterlijk is dat hetzelfde. Een perk en een paal is hetzelfde. He? Je kunt er een perkje van maken, je kunt er palen omheen zetten. Maar dat onbeperkt, onbepaald, ongedefinieerd. Er komt geen eind aan. De eeuwige schakeling.
Als
je
er een
paal omheen gaat zetten.
En daarom heeft zelfs het oude verbond een eeuwig verbond. Terwijl u weet en ik weet dat er een eind aan gekomen is aan het oude verbond. Leert de Bijbel zelf. En toch heet het in het Oude Testament al een eeuwig verbond. Maar ja, er staat bij wat het betekent. Namelijk voor, voor al uw inwoners en voor al uw geslachten, voor de vreemdelingen binnen uw poorten, want het is een eeuwig verbond. Dat wil zeggen, dat geldt voor Jean et Allemand. Dat is ook Frans. Ja. Hoewel, dat weet ik niet zeker.
Jean wel, maar Allemand.
Allemand is meer Duits, hè. Oké, ja. Nou goed, taal is een raar ding. Maar eeuwig dus, ja. Rook gaat op in alle eeuwigheid. Dat staat voor Sodom ook, maar dat... Ja, niet in Genesis 19, maar elders geloof ik. Maar het rookt daar niet meer, heb ik laatst gezien. Dus vooruit, maar dat betekent dat alles verbrandt, alles erin verdwijnt, enzovoort. Nee, dat zijn de alverzoeners die zeggen, ja, mijn zondaren worden wel in het vuur geworpen, maar dat houdt een keer op. Want het is eeuwig vuur en eeuwig betekent gedurende een eeuw. En dit is zo verschrikkelijk... Sorry. Dat is echt wel erg, laten we zeggen, naïef. Dat eeuwig betekent gedurende een eeuw. Want een eeuw is punt 1 sowieso in de eerste plaats niet een tijdperk. Dat het die betekenis kan hebben en soms heeft, ja dat is zo. Maar het heeft nog een heleboel meer toepassingen. Want het is namelijk niet de betekenis. Eeuw wil zeggen onbeperkt. Vaag, wij hebben van een eeuw gemaakt een periode van 100 jaar. Of een eeuw, dat mag ook meer of minder zijn, maar dan als het maar toch maar ergens door gekenmerkt wordt... Maar het is een misverstand, dat is niet de betekenis van het woord. Dat is een erg platte toepassing onder omstandigheden. Enzovoorts. En meer kan ik daar zo in de gauwigheid niet van zeggen. Vind ik ook niet nodig, ook trouwens. Eeuw is het Hebreeuwse olam en olam betekent onbepaald. Wij weten het niet. Zelfs het wordt vertaald met verborgenheid, met geheim, wat het maar is. Met verborgenheden. Nee, het is niet het normale woord voor verborgenheid, dat is satar. Maar olam is. Weet. Onbepaald. Ja, dat is het dan. Zover het oog strekt. De eeuwige korenvelden van de Oekraïne, dat is lang geleden dat dat zo was trouwens. Toen het nog de Oekraïne was in plaats van een land. Een staat bedoel ik. Dus eeuwige korenvelden. Enzovoort. En de eeuwige sigaret. Staat in mijn woordenboek hoor. En er staat ook iets over de eeuwige sigaret in zijn mondhoek. Die dingen verbranden hoor, maar goed. Maar we weten toch nu wat het betekent. Lucky Luke. Alleen die heeft geen sigaret meer in zijn mondhoek. Maar. Nee, vroeger draaide hij die checkie met één hand. Hè. Maar het is al jaren vervangen door een grassprietje. Of een strootje in zijn mond. Ja, maar dat mag niet meer. Hè. Roken mag niet. Met tabak mag niet meer. Biet wel, maar...
Biet ook niet.
Nou ja. Rare wereld. Maar haar rook gaat op in alle eeuwigheid. Sluit gewoon aan bij nogal wat profetieën die we gelezen hebben in het Oude Testament. Babel zou verwoest worden en niet meer herbouwd worden. Dat is wat het betekent. Verdwijnt definitief. Dit komt niet meer terug. En dat is, haar rook gaat op in alle eeuwigheid. Dat is de normale betekenis van het woord, ook in het Nederlands. Maar ja, als het gaat over fundamentele uitdrukkingen uit de Bijbel, die zijn allemaal al lang gecorrumpeerd, heet dat.
Dat is iets anders, single.
Verbasterd. Ja, men doet er van alles mee. Tegenwoordig heeft iedereen een geloof. Mag dan zijn de mensen religieus zijn, maar geloof is het niet. Het is ongeloof. Wij zijn gelovig, niet religieus. En streng gelovig bestaat niet. Geloof is niet streng. Wet is streng. Religie is streng. Daar zijn we van verlost, juist. Dat je die dingen niet verwart. Daarom blijven ze ook altijd roepen. Het is vechten tegen de bierkaai, ik weet het, maar onder ons moet dat toch langzamerhand wel duidelijk zijn. Want ja, als je de Bijbel leest en bestudeert, dan kan je niks anders concluderen. Geloof is vertrouwen op wat gezegd is. Dat staat ook in je woordenboek. En in de Bijbel heeft het geen andere betekenis dan dat. Vertrouwen in wat, in dit geval, God gezegd heeft. Daar geloven wij in. En wij geloven ook niet maar dat God bestaat. Natuurlijk bestaat God. Wij geloven in wat hij gesproken heeft. En daarom houden we ons bezig met wat hij gesproken heeft. Het feit dat we dan altijd maar met zo weinig zijn, bewijst dat de meeste mensen daar totaal geen belangstelling voor hebben. En die zeggen wel te geloven dat God bestaat. Nou en? Ze vinden dat hij verder maar lekker zelf moet uitzoeken. Ze willen er niks mee te maken hebben. Ontkennen zelfs dat God in staat is om te spreken. We schrijven zulke dikke boeken over de inspiratie van de Bijbel. Om uit te leggen dat het eigenlijk niet kan. Want hoe werkt dat dan? Hoe deed God het dan? En hoe werkt dat met de profeet dan? Enzovoorts. Want dat gaan ze dan uitleggen. De vorm van de inspiratie van de Bijbel. Wat een probleem zeg. He? Ja, ik lees die boeken soms ook nog, echt. Nou, vroeger dan, hè. Allang niet meer, want ik weet nu dat het onzin is. Het doet er niet toe. Ik neem genoegen met God heeft voortijds veel malen op velerlei wijze tot de Vader gesproken door de profeten. En hoe hij dat doet, ja, dat is zijn zaak.
Ja.
Maar dat hij dat gedaan heeft, dat blijkt uit wat we hier voor ons hebben. Daar gaat het maar om. En het andere, dat kun je rustig vergeten. Maar zij doen het andersom, houden zich bezig met de Bijbel. Hoe die ontstaan is, wie het geschreven heeft en dus wie het niet geschreven heeft. En waarom het geschreven is en wat het doel was van de schrijver. En wat de omstandigheden van de schrijver waren. En dat is wat ons helemaal niet bezighoudt. Ik bedoel, een schrijver, je moet zijn boeken lezen. En niet zijn leven bestuderen. Of vragen hoe hij dus zijn kantoor had ingericht en wat voor inktje in zijn inkpot had. En of hij al een machine op een typemachine schreef. Of misschien al zelfs met een tekstverwerker. Zie je die schrijvers zo bezig. Meestal, ik hoor schrijvers wel eens praten. Dat gaat heel langzaam en stotterend. Dus bij het schrijven helpt dat. Want die schrijven zo, hè, dat weet je. Hè?
Ja, op een gegeven moment
ja, denk je? Dat is het enige diploma dat ik heb, zuster. Ja. Dit type diploma. Ik heb nog een diploma trouwens. Moet ik even uitzoeken wat dat ook weer was. Maar tienvingerig type. Jawel, dat gaat lekker snel. Ja, maar goed. Hoe gaat dat gedaan? Ik weet het niet meer dat het gebeurd is. Ja, dat hebben we voor ons. En geloof houdt in vertrouwen in wat God gezegd heeft. En die zegt, met die wet gaat het niet lukken. Maar kom maar bij mij. Ik geef je op grond van mijn genade, zonder jouw verdiensten, geef ik je eeuwig leven. En voor zover het iemands verdienste is, is het de verdienste van de Heer Jezus Christus, in wie dat leven en de godzaligheid tot stand gebracht is, en wie alle beloften Gods heeft gesproken, wie alle beloften Gods ja en amen zijn. En daar leven wij uit. Dat maakt ons niet religieus, maar wel gelovig.
Zo kan
niet. We zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij hebben alle reden om u te danken voor het voorrecht dat u ons vergund hebt om uw kinderen te zijn, te mogen leven uit de rijkdom van uw genade. Wij danken u dat u ons trekt uit deze duistere, tegenwoordige, boze eeuw, die beheerst wordt door de God deze eeuw, door Babel, en dat u ons plaatst in de hemel zelf en daarmee in een Jeruzalem dat boven is, dat is ons allermoeder. We danken u dat we daar een burgerschap hebben ontvangen en dat we op die grond ook mogen verwachten de komst van onze zaligmaker die onze vernederde lichamen veranderen zal. Wij danken u voor die overwinning waarin wij mogen staan, die weliswaar door de wereld niet gezien wordt vooralsnog, maar die in de toekomst door u zal geopenbaard worden, wanneer u uw rechtvaardig oordeel naar waarheid zult oordelen over een goddeloze wereld, om alsnog uw heerlijkheid te openbaren, uw zaligheid te demonstreren en uw koninkrijk te openbaren in deze oude schepping nog steeds. Wij danken u dat we daarna mogen uitzien en mogen weten dat dat niet lang meer zal duren. Maar in afwachting daarvan mogen wij leven aan uw hand. En mogen wij wandelen in de goede werken die u voorbereid hebt, opdat onze levens zinvol zouden zijn, zouden geleefd worden tot eer van uw naam en daarmee ook in overeenstemming met uw wil. Wees u dan ons nabij, met uw kracht en genade, om Christus wil. Amen.